Voor de luisteraar van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Romeinen 10, vers 1 tot en met 21. We noemen nu Romeinen 10, vers 1 tot en met 21. En we zingen psalm 63, vers 1 en 2. Psalm 103, vers 5 en 6. Psalm 103, vers 9. En Psalm 52, vers 7. Van de Heidelbergse Catechismus wordt zondag 23, vraag en antwoord 59 behandeld. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Romeinen 10, vers 1 tot en met 21. En we zingen Psalm 63, vers 1 en 2. Psalm 103, vers 5 en 6. Psalm 103, vers 9. En Psalm 52, vers 7. Aan de orde van behandeling is zondag 23. Vraag en antwoord 59 van de Heidelbergse Catechismus. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan dit samen zijn voortzetten met het zingen van de 63ste psalm, daarvan het eerste vers: O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En ook het tweede vers: ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd, met vrolijk ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. De 63ste psalm, daarvan het eerste en het tweede vers.
Thank you.
openen de schriften, gemeente, in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Romeinen, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, daarvan het 10e hoofdstuk. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Broeders, de tegenwoordigheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods, alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden dat den Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid tussen nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van alle, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die den naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is het: hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot aan het einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degene die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, den gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
Aan de orde van de behandeling, gemeente, is zondag 23. Van de Heidelberger Catechismus, zondag 23. We lezen de gehele zondag, we staan stil bij de prediking, bij vraag en antwoord 59. Zondag 23, maar vraag en antwoord 59. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Het antwoord is dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Vraag en antwoord 60. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vragen als het 61, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt, niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders kan dan alleen, niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Uw gave gemeente wordt ingezameld, tweetal rondgangen voor de kerkvoogdij en ook voor de mensen op Sulawesi die ook getroffen zijn door zoveel rampspoed. De Heere zegen u en uw gave. Geef uw milddadig hart ter inleiding op de prediking. Willen we dan zingen van de 103e psalm, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is in die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons, maar naar onze zonden niet. En ook vers 6, zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En wat er verder volgt, psalm 103, vers 5 en vers 6. Zondag 23, vraag en antwoord 59, waar de vraag gesteld wordt, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Het antwoord mag dan zijn dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwigen levens. Gemeente, in zondag 23 komt de vraag aan de orde van het rechtvaardig zijn voor God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat is dat geloof? Dat is het geloof van zondag 7, waar aan de orde is gesteld, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, louter, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. En hier komt de vraag aan de orde, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Baat ervan, wat is, we zouden het anders kunnen zeggen, wat is de winst, de geestelijke winst van dat geloof waar in zondag 7 over wordt gesproken? Gemeente, de vraag wordt wel eens gesteld, wordt ook wel eens zo gedacht. Daar liggen dan een aantal zondagen tussen zondag 7 en zondag 23. Dat het gaat om twee verschillende zaken. Dat in zondag 23 gaat om nog iets anders, iets naders. Waarvan in zondag 7 geen sprake zou zijn. In elk geval kunnen we er dit van zeggen. Zo hebben de opstellers van de catechismus het niet bedoeld. Ursinus en Olivianus. Zondag 7 en zondag 23 vormen een eenheid. In zondag 7 gaat het over het wezen van het geloof. Wat is dat geloof? Dat ware geloof. Dat vertrouwen wat de Heer schenkt. De wetenschap dat het woord van God waar is. En dat de gerechtigheid van Christus, de zaligheid, ook mij uit loutere genade geschonken toegerekend is. Daar ligt alles in waarover zondag 23 ook wordt gesproken. Ik weet dat daar ook wel eens anders over wordt gesproken, maar dat is niet zoals Ursinus en Olivianus het bedoeld hebben. Het gaat om één en dezelfde zaak. En waarom dan die zondagen ertussen? Wel, dat is de inhoud van het geloof. Wat wordt geloofd? Wie wordt geloofd? En die zondagen daartussen, die hebben alles behandeld over God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Daar wordt de drie-eenheid in beleden. God als de enige, eeuwige, drie-enige God. En dan is de zondag 23 de vraag, wat baat u dit geloof? Gemeente, dat betekent niet dat er niet in het leven van Gods kinderen kan sprake zijn van een wassen en toenemen in de genade. Die zaak is voluit bijbels. Die zaak zal ook zeker niet in de catechismus ontkend worden. Dat daar sprake mag zijn van een vermeerdering, van een vaster worden. Van een meer kennen van zichzelf. Maar ook een meer en meer ingeleid worden in de heilgeheimen Gods. Met al de zaligheid iets te kennen van de lengte, van de diepte, van de hoogte, van de breedte, van de diepte, van de liefde Gods in Christus. Dat is een voluit bijbelse zaak. Daar zijn lammeren. En daar zijn schapen. Daar zijn kinderen in het geloof. En daar zijn er, o, die meerdere kennis hebben gekregen van de Heer, maar waar het gaat om de kern, Zondag 7:23, één en dezelfde zaken. Wat is nu dat geloof? We hebben het gelezen, gemeente. Het is niet een opklimmen in de hemel door de werken der wet, door eigen redeneren. Het is niet een opklimmen in de hemel, dat is een Christus van bovenaf brengen. Het is ook niet een in de afgrond nederdalen. Dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat is dan dat geloof waar de apostel van spreekt? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Met uw mond belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Mag u dat zeggen? Dat God zijn Zoon uit de doden opgewekt heeft. En dat met toepassing op uzelf. Noodzaak voor uzelf. O, tot veroordeling van uzelf. Maar ook tot vertroosting van uzelf. Gemeente, waarin komt dat tot uitdrukking? Er staat verderop in Romeinen 10, er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Wat eenzelfde is, is Heere van allen rijk zijnde, over allen die hem aanroepen. Dat is een volk dat hem aanroept, want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Daar is de kerk aan te kennen. Dat is geen volk dat er langer mee voort kan leven om te zeggen mocht het nog eens gebeuren. Dat is geen volk dat op grond van de belofte van zijn doop zichzelf rechtvaardig kan verklaren. Dat is geen volk dat in staat is de hemel op te klimmen. Dat is ook geen volk dat in de hel nederdaalt. Maar dat is een volk van bedelaars, van tollenaars, van hoeren en zondaars, ontdekt. Niet anders kunnen dan roepen, omdat de Heere dat werkt door zijn woord en geest in hun hart. En een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat geloof, dat schenkt de Heer in hun hart. Dat het woord van God waar is. Waar van begin tot eind. Waar waart u veroordeeld. Vervloekt zelfs. Maar ook waar. Waar het in Christus vrij spreekt. Dat niet alleen anderen. Maar ook mij die gerechtigheid, die zaligheid van Christus, door, die in Christus van Gods wegen wordt geschonken en toegerekend. Dan is vanmiddag de vraag aan de orde, wat baat u nu dit? Het woord baat is voor ons een vreemd woord, misschien wel, toch kennen wij het wel. Wie wel eens een balans heeft gezien van een bedrijf, weet dat er dan wordt gesproken over de baten en over de lasten, links. De baten, we kunnen ook wel zeggen de inkomsten, rechts de lasten, de uitgaven. En dan gaat het erom, zijn de baten meer dan de lasten bij zo'n rekening. We kennen ook wel de uitdrukking, baat het niet, dan schaadt het niet als we iets doen. Misschien levert het ons wat op, zo zegt men dan. En als dat niet zo is, dan zal het ons geen schade doen. Maar gemeente, nu wordt er ook hier in de catechismus, en u voelt al aan, die twee andere voorbeelden zijn uit het dagelijks leven, wordt er op een geestelijke wijze over de baat, over de winst gesproken. Ja, daar ligt winst voor al die dat geloof van de Heer ontvangen mogen hebben. die dat geloof mogen beoefenen, die in dat geloof mogen gevonden worden. Daar ligt een winst in, misschien niet voor het oog van de wereld, en misschien ook niet in het oog van een jongen of van een meisje. Je zit in de kerk en je vindt het maar een leven waarin je beknot wordt. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag op zondag dat niet, je mag niet naar muziek, mag baten en lasten. Misschien denk je het zijn lasten, maar voor de kerk mag het andersom worden. Lasten zijn het die van de Heer aftrekken, die een ziel verdoemen, doen waardig maken voor God. En die baten, dat is nou wat de Heere schenkt. En wat nou een last is, dat is wat de wereld biedt. De baten zijn van de Heere. En de lasten, ze zijn van deze wereld. In het leven des geloofs mag het andersom worden. Tenminste, als het geloof een beoefening is, zijn er dan geen lasten. O, de Heere zegt in zijn woord, dat om nou Christus te gewinnen en de zaligheid te beërven, een mens het grootste verlies in zijn leven moet lijden, wat hij maar kan lijden. En dat is dat u sterft aan deze zijde van het graf, voordat het sterven wordt. De Heer Jezus zegt, die zijn leven zal willen behouden, die zal het moeten verliezen. En die het verliezen mag, die zal het behouden, maar die het wil winnen, die zal het eeuwig verliezen. Dus daar moet wel wat verloren worden. Uw hart, uw bestaan, uw leven. O, u en jij, we moeten van die troon, van af, die kroon die we ons op hebben gezet in het paradijs, die moet eraf. We moeten van die hoge plaats af, om naar die allerlaagste plaats gebracht te worden, in het dal van ootmoed, ontdekt te worden aan wie we zijn, voor God en voor het naast. Dat de Heer het uitspreekt, vervloekt is het eigenlijk die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. O, we moeten het leren verstaan met de woorden van zondag 23, vraag en antwoord 59. Dat we onrechtvaardig voor God zijn. En dat wij niets anders kunnen beërven dan de eeuwige rampzaligheid, een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Dat is nodig in ons leven, gemeente. Zo maakt de Heer Jezus plaats voor zichzelf in het hart van de zijnen, in degene die de Vader hem gegeven heeft. U moet sterven, geestelijk sterven. Jij moet geestelijk sterven. Om hem die gestorven is en opgestaan te gaan benodigen, te gaan liefkrijgen, te gaan omhelzen, in een waar geloof door de Heere gewerkt. Maar daar ligt nou de winst in, de eeuwige winst, om rechtvaardig voor God te mogen worden en dit leven al te mogen zijn in Christus. En geen vrees meer te kennen voor tijd en eeuwigheid niet, en het eeuwige leven te mogen beërven, de zaligheid te mogen beërven, een erfgenaam te mogen worden van het eeuwige leven. En tegelijkertijd, we hebben het verleden week gehoord, mag dat eeuwige leven hier en nu voor de kerk al aanvangen, voor alle die in Christus zijn ingelijfd door een waar geloof. Dat waar mag worden, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, eeuwige en waarachtige God de Jezus Christus die gij gezonden hebt. O, ziet u dat daar zo'n heerlijke baat tegenover staat. sterven van een mens aan zichzelf. Maar het leven te ontvangen. Eeuwig leven in hem. Zijn er dan geen lasten voor de kerk? O jawel. De verdrukkingen van de wereld. De haat van de boze. De moeite en de zorgen. Nee, de Heere bespaart het zijn kerk niet. Ze zijn ook zo nodig. Die verdrukking van 10 dagen. Dat kortstondige ongeneugd. Dat kruis opgelegd, waarom zo nodig? Om meer en meer van onszelf en van de wereld afgebracht te worden. En meer aan de Heere verbonden te worden. Hoe menigmaal moet Gods kind zuchten onder het kruis. Totdat de Heere met het geloofsoog doet zien op zichzelf. Dat Christus op zichzelf doet zien. En zijn kerk achter hem mag aankomen. En het mag belijden, het is goed voor mij. Verdrukt te zijn geweest omdat ik dus uw goddelijk recht zal leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eer en ver boven goud en zilveren wat meest de mens bekoort. Zal ik uw wet waarderen. O gemeente, dan mag het ook wel eens tijden zijn. Dat Paulus mag zeggen dat hij behagen heeft in de verdrukkingen, in de moeite en in de zorgen. Het zijn de tijden waar de Heer het meest nabij is. Waarin de dienstknecht de voetstappen mag drukken van de meester. Mag u er iets van kennen. Dan zijn de lasten zijn baten. En de lasten zijn soms ook wel eens lusten. Wat baat het u? Gemeente, dat is de vraag die vanmiddag aan de orde is. Wat baat het in u dat gij dit alles gelooft? Maar u voelt wel aan, het maakt wel verschil op welke wijze wij die vraag stellen. Een jongere kan vanmiddag zeggen of een oudere, wat heb ik er aan dat naar de kerk ga? Wat baat het me? Dat is eigenlijk onverschillig. Er kan ook iemand zijn in het donker. De Heere missend, maar de Heere niet meer kunnen missend. Wat met verlangen in de ziel kan uitspreken. Wat zou het mij baten? Maar daar de vraag vooraf ligt, zal ik hem kennen? Zal ik in hem gevonden mogen worden? Maar het troostrijkst mag het zijn, als daar die levende verbondenheid mag zijn met de Heere. Christus leeft in het hart van de zijne zichzelf voor ogen stelt. Waar u mag weten van een borg openbaart aan uw ziel. Waar u mag weten van die blinkende morgenster. En van die zonne der gerechtigheid. En waar uw ziel mag zijn als een gespeend kind. Wat baat het u nu? Vanmorgen horen we hoe alles kan vergaan. En alles zal vergaan. Maar dan blijft deze baat over. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam des eeuwige levens. Dat is de enige troost in leven en sterven. Dat is de eeuwige winst. Dat is het ene wat werkelijk van belang is. Hoe stellen wij die vraag? Waar het vanmiddag over deze zaken gaat. En ook als de Heer het ons geeft. Ook de komende weken nog. Als de catechismus over zondag 23 verder behandeld zal worden. Hoe stellen wij deze vraag? Als we wandelen op de brede weg. Hebben we geen belang bij deze vraag. Hoe stellen we deze vraag? Ach, als we het zeggen met onze lippen, er moet een wonder gebeuren terwijl het in ons hart niet brandt. We hebben maar weinig belang bij de zaken die hier aan de orde zijn, we kunnen er eigenlijk wel buiten leven. Hoe is het met ons, als we met onze redenieren van alles een optelsom maken die eerst voor de zonde gestorven en dus een mens moet geloven? Is er dan die baat in de strijd van het geloof, in de aanvechting, in de beproeving, in de strijd in de ziel die er soms kan zijn, zou het waar zijn? Heb ik heil bij God? O, dan hebt u genoeg aan uzelf. En waar het zo mag zijn, in uw hart en leven. Ja, gemeente, wanneer wordt het nou een baat? Ik zei het eigenlijk net al. Als een mens dat leert verstaan. En als het daar begint in ons leven. En daar begint de Heer te werken. Als de Heer gaat werken, dan gaat het daar naartoe. Dat we zien wie we zijn zonder de Heer Jezus. Zonder hoop en zonder God in de wereld. Als ik zie wie ik ben. Zonder een borg, zonder een middelaar, een onrechtvaardige, een veroordeelde. Want die niet gelooft, is alreede veroordeeld. En we moeten belijden, stroom van ongerechtigheden, had de overhand op mij. Daar begint het. En als we zien geen erfgenaam te zijn van het eeuwige leven, maar in het beleven te moeten zeggen, in de eeuwige dood te liggen. En de eeuwige rampzaligheid verdiend te hebben, de dood verkozen boven het leven. De schuld zo groot en het hart zo boos en de Heere zo ver weg. Ja, gemeente, dan wordt deze zaak van belang. Dan krijgt deze vraag waarde in uw ziel. En dan is het net als de kinderen Israël die daar stonden bij de Sinaï. Waar ze beefden voor het aangezicht van de Heer. En ze spraken tot Mozes dat niet God met ons spreken en wij zullen sterven. Maar dat u, de middelaar, tot ons zal spreken. Mozes zou moeten spreken tot God voor hen. En God zou moeten spreken tot het volk door Mozes. Op wat er doen aan zou zijn. Op wat er verzoening zou zijn. En de meerdere Mozes konden niet helpen. De aardse Mozes kon niet helpen. Maar de meerdere Mozes moesten helpen. De Heer Jezus Christus. Is dat zo in uw leven al geworden? Dat die borg, die middelaar, noodzakelijk werd. Wat baat u dat gij dit gelooft, dat ik in Christus, alleen in hem, alleen die in hem gevonden wordt en alleen die in hem gelooft. En alleen voor wie het mag gelden, Christus leeft in mij. Die zal voor God rechtvaardig zijn en een erfgenaam des eeuwigen levens. Gemeente, hoe is dat bij ons? Leven deze zaken in onze harten. Rechtvaardig voor God, gemeente, wat betekent dat? Wel, dat betekent te verstaan. We moeten natuurlijk ook altijd bedenken waarom de opstellers van de catechismus ook deze vraag hier ook stellen. En ook dit antwoord ook geven. Het ook alles te maken met de achtergrond van de catechismus, en dat is de leer van Rome over het rechtvaardig zijn voor God door het doen van de goede werken. Maar het, dat was de ontdekking van Luther. En dat is de ontdekking van elk die de Heer vreest, hoe klein hij zij of groot die van zijn weldaden deelgenoot mag worden. Dat er gerechtigheid is die niet in de mens is en niet uit de mens kan voortkomen. Niet de gerechtigheid, apostel Paulus moest hetzelfde leren, die meende dat hij voor zijn bekering rechtvaardig was voor God, meende onberispelijk te zijn, meende een fariseer te zijn, en meende voor God te kunnen bestaan door de werken der wet te houden, maar daaraan moest sterven. Toen God hem op weg naar Damascus stilzette en hij het moest leren een vervolger te zijn van Christus en van zijn kerk en een vijand van God. En het later moest schrijven aan de gemeente van Rome, dat er niemand is die goed het ook niet één. En dat de mens geneigd is om God en zijn naaste te haten. En we zien die dwaling in de tijd van de catechismus opnieuw terugkomen. Rome met de gerechtigheid uit de werken der wet. Genade was genade die ontvangen werd om daardoor weer goede werken te kunnen doen. Maar wat was de ontdekking van de apostel Paulus? Wat was de ontdekking van Maarten Luther? En wat is de ontdekking van elk schuldig mensenkind dat eeuwig moet omkomen? Maar waar nu door het geloof in Christus de zaligheid geschonken mag worden. Dat het is die gerechtigheid in hem. Die gerechtigheid in die borg. Die middelaar. Die zaligmaker die kwam om de wet te vervullen. En die kwam om te sterven. Om te voldoen aan het eisende recht van God. En die de gerechtigheid heeft verworven voor al de zijnen. En die gerechtigheid die in hem is, die wil God de Vader nu, de zondaar, die in zijn Zoon gelooft, schenken, toerekenen. Alsof ik zelf voor mijn zonden had voldaan. Alsof ik zelf nooit enige zonde had gedaan. Het is een rechtvaardig verklaren. En voor rechtvaardig houden. Dat Luther aan het eind van zijn leven het ook moest zeggen, tegelijkertijd zondaar en tegelijkertijd rechtvaardig. Niet rechtvaardig door de werken der wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? O gemeente, weten wij daarvan. En dan opnieuw is het zo nodig dat te onderstrepen. In welke weg dat de Heere dat nou gaat werken. Daar moet plaats worden gemaakt in ons hart. Voor de Heer Jezus zijn gerechtigheid. En als de Heer Jezus als de verhoogde Christus de zijnen tot hem gaat trekken. Als hij het verlorene gaat zoeken om dat zalig te maken. Als de Heer gaat werken door zijn woord en door zijn geest, dan is het dat de Heer door zijn geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En van overtuigt dat u, dat jij, dat ik voor God onrechtvaardig ben. En een erfgenaam van de eeuwige dood. Heeft God u de ogen daarover geopend, gemeente? Of kunnen we nog verder leven op die brede weg? Onverzoend. Met de zonde in ons leven aan de hand. Kunnen we nog verder leven voor eigen rekening. Zonder borg. Zonder middelaar. Zonder de Heere te kennen. Er wordt een eeuwig omkomen. Dat is al de eeuwige dood. En dan mag een mens nog smeken in het heden der genade. Heere, bekeert u mij. En trekt u mij en ontdekt u mij. O, wil mij doden, mensenkind, arm schepsel toch gaan denken. Met dat harde hart, met dat koude hart. O, met dat blinde oog. Van mij dat de eeuwigheid niet ziet en dat aan u niet denkt. Van uw eer niet wil weten. Van de zonde geen last heeft. Maar bekeert u mij en trek me. Omdat ik u zal nalopen. Ja, gemeente, voor zulk een volk. Ontdek dat het moet uitroepen. O God, wees mij de zondaar genadig. Krijgt hier Jezus waar. Wordt hij onmisbaar en dierbaar. En wordt hij de liefste, schoonste van alle mensenkinderen. Natuurlijk oog moet het zeggen, hij heeft geen gedaant of heerlijkheid. Maar o, waar uw ogen ontdekt zijn. Voor uw eigen hart en uw eigen verzonderde leven voor God. Waar God dat werkt. Waar God God wordt in uw leven. En u zelf leert kennen voor God en de naast als een zelfbedoeler, als een liefdeloze. Dan mag nou die liefde Gods in hem geopenbaard voor u gaan blinken. Dan mag dat water worden voor uw dorstige ziel. Dan mag dat het brood worden voor uw hongerige hart, voor een ieder die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Dan mag het waar worden, hij blank en rood, die de banier draagt over 10.000. Maar dat is niet genoeg om te weten wie hij is. Maar dan is het nodig hem te kennen zoals hij is. Hem persoonlijk te leren kennen. Als die borg en middelaar mij van God geschonken tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking. Ja, dan ook tot heerlijkmaking, tot volkomen verlossing. Dat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. En hebben we gehoord die woorden van Romeinen 10. Rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen. Zalig zal worden. Waar is dat nou te merken? Dat de Heer werkt in een mensenziel. Dan wordt er een bidden geboren. Een smeken aan de troon der genade. O Heer, ik heb gezondigd. O Heer, wees mij de zondaar genadig. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O nee, met dat gebed kunt u niet voor God bestaan. Juist daarom is dat gebed er. Het is niet om dat gebed. Maar de Heer zegt, op uw nood geschreven deed ik grote wonderen. En waar dat waar mag worden. Gods tijd en Gods wijs. De Heer komt altijd op zijn tijd en wijs. De Heer komt ook nooit te laat. Maar waar die borg u geschonken mag worden door de Vader. Tot een zaligmaker. Waar het licht van hem mag opgaan in uw leven. Waar het ware mag worden. Dat hij zich openbaart aan uw ziel. Met zijn schatten van genade. Gerechtigheid, vergeving, zaligheid, eeuwig leven. Waar het waar mag worden. Ik ben uw heil alleen. Hij als degene die verschijnt. Voor het aangezicht van de Vader. Om voor zijn kerk te pleiten. Hij degene. Wiens gebeden de Vader verhoort. Op grond waarvan de Vader. De zonde wil vergeven. De schuld wil verzoenen. Dan mag het waar worden. Die mij gezien heeft. Heeft de Vader gezien. Dan is het kennen van Christus en verzoend zijn. Met de Vader. Heeft de Heer Jezus daarover gesproken? Iemand zegt ja, maar daar is toch nog een nadere kennis. We vinden dat niet in het woord. Ik zal niet zeggen dat de Heer geen meerdere kennis geeft. Maar een nader onderscheid is niet te vinden in het woord. Mogen we er ook niet in leggen. Eén kruimel van die genade. Daar ligt het leven in. Eén druppel van dat water. Eén kruimel brood. O, dat is die genade Gods. In Christus. Waar het leven in ligt. En bij de Heer is er een stroom. Een overvloed. Een bron die opwelt. En waar nu de armen en ellendigen steeds bij vernieuwing uit mogen eten en drinken tot verzadiging. O gemeente, wat is het van belang om bij deze tonen te leven. En om deze zaken vast te houden. Waar de catechismus van spreekt en waar het woord van God van spreekt. Christus te kennen is het leven. In hem rechtvaardig voor God. En in hem een erfgenaam van het eeuwige leven. Ja, dan mag het gehoord worden. Hoort wat God mij deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Ja, dan kunnen uw lippen niet meer zwijgen. Och, wie het ik derwaarts weer geleid, zei de dichter. Dan zal mijn mond u de ere leven. Wat was dat? Dat ik mocht verstaan beter dan dit tijdelijk leven. Is uw goede tierenheid. En waar de kerk daarvan mag leven. En waar daar van mag worden geproefd en gesmaakt. Dan mag het waar zijn. Dan zal mijn mond u de ere geven. En waar Gods kind daar weer van afwijkt, wordt het stil. En daarom die dagelijkse bekering zo nodig. Om steeds weer opnieuw door de Heere gevoed, gespijzigd en gelaafd te worden. En daar te ontvangen dat heil. Dat in Christus is. Wat baat het u nu. Dat gij dit alles gelooft. Dat ik in Christus voor God. Rechtvaardig ben. En een erfgenaam. Des eeuwige levens. Ja. Door de zonde van het paradijs. Was de toegang. Hermetisch afgesloten. De engel stond op wacht. De mens kon niet terugkeren bij God. Van God gescheiden. Kon niet komen op die plaats. Omdat de mens ook niet zou eten. Van de boom des levens. Maar nu in Christus. Een toegang. Tot die troon der genade. Een verse. Een levende weg. Zo laat ons toegang. Met een waarachtig hart. Staat in het woord. In volle verzekerheid des geloofs ons harten gereinigd. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. O, mag daar iets van worden gevonden. Het uitzicht op het eeuwige leven. Ja, een erfgenaam van het eeuwige leven. In Christus reeds het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. Enige waarachtig God, Jezus Christus, die gij gezonden hebt, die in mij gelooft, zegt de Heer, zal leven. Al waar hij gestorven, wat zal dan het sterven zijn? Een thuis gehaald worden. Een ingaan. Ja, dan moet het lichaam nog begraven worden. Maar zo zal het ook niet blijven. Op de jongste dag, die heerlijke opstanding. Uit de doden. Waar het verheerlijk lichaam aan het lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. En er mag zijn en voor eeuwig bij de Heere zijn. Gemeente, wat erg. Als een mens daar buiten staat. Als een mens nog een erfgenaam is van de eeuwige dood. En onrechtvaardig is. Omdat hij voor eigen rekening leeft. De Heer zegt, ontwaakt, gij die slaapt. en staat op uit de doden, dan mag het wel geroepen worden. Gun leven aan mijn ziel, o Heer. En bekeer mij nog. Zo zal ik bekeerd zijn. Kan nog. Mag nog. Maar wat zalig. Zondag één waar mag zijn geworden. Niet meer van mezelf. Dat is het heilgeheim van de kerk. Ze zijn niet meer van zichzelf. Maar met ziel en lichaam. Het eigendom. Van de Heer Jezus Christus. En nu dikwijls nog. Ja, dat daar de beproeving is. Maar dan de volmaakte kennis, geen pijn, geen smart meer. De tranen gedroogd, we hebben het de vorige keer gehoord. Wat geen oog gezien, geen oor gehoord, in geen mensenhart is opgeklommen en kan opkomen. Zal de Heer het dan openbaren voor de zijne. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn. Opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Die ik bij u had voor de grondlegging der wereld. Erfgenaam, het beste volgt nog. Soms nu al een voorsmaak, hier wordt de rust geschonken. Dan weer de strijd. Vanwege de strijd tegen het eigen vlees, de wereld en de boze. Maar dan toch door alles heen. Waar de Heere zijn volk trekt, zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid, en zal de Heer ook stervensgenade geven. Maar blij voor uitzicht. Dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Is dat ook uw leven? Wat baat het u? Kent u de baat? Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Hebt u alles al verloren? Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben en wiens rijkdom. Ik ken. Amen. Gemeente, willen wij zingen van Psalm 103 vers 9. Maar zeer gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw is zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden of van zijn wet afkerig de oren wenden. Maar die naar eis van Gods verbond betracht. 103. En daarvan het negende vers. Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52 vers 7. Gaat heen en ontvangt de zegen. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u. En hij behoede u, de Heren, doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig, de Heren, verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.